meten vooraf een enkele afkondiging. Allereerst een herinnering aan de gemeenteavond, woensdagavond aanstaande. Nadere bijzonderheden staan op de zondagsbrief van vandaag. En dan de collecten. De eerste is voor kerken Israël, de tweede voor de kerk en bij de uitgang zoals wij dat gewoon zijn voor het bouwfonds. In deze dienst zullen er een aantal broeders bevestigd worden in het ambt van oudeling en diaken. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de nieuw bevestigde broeders, tevens ook de aftredende broeders, de hand te drukken in de zaal hierachter en de looproute is via deze deur. Dan in verband met de gemeenteavond van aanstaande woensdagavond wordt de meisjesvereniging Mirjam verschoven en voor informatie zie de zondagsbrief van volgende week. Tot zover de afkondigingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 118, het 12e, het 13e vers, willen we nu samen gaan zingen. Psalm 118, al een heenwijzing naar die hoeksteen die God gelegd heeft, de Heer Jezus Christus. Ook vanmiddag doen wij met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we samen uit Psalm 150, het derde vers, looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. En ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag samen uit het woord van de Heere 2 Timotheus 2, de verzen 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2, de verzen 1 tot en met 13. En daar luidt het woord van de Heere al dus. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we naar een gedeelte van dit woord dat we gelezen hebben gaan luisteren, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, wij mogen vandaag en morgen dat heerlijke heilsfeit van Pasen weer herdenken. Dat u, o Heere Jezus Christus, niet in de dood gebleven bent, dat u opgestaan bent en dat u alles overwonnen hebt, de dood, de zon, de duivel, hel en het graf. Het zijn machten waaraan wij mensen onderworpen zijn en waar wij ons nooit of te nimmer aan kunnen ontworstelen. Maar u heeft de overwinning in principe behaald, Heere. Wat een machtig heilsfeit is Pasen. En geef dat we daar vandaag en morgen ook iets van mogen zien. Dat het ons hart mag vervullen. De Heere Jezus leeft. En in hem ligt alles. Wat we nodig hebben voor nu en voor eeuwig. Heere, we zeggen uw grote naam dank dat we ook vanmiddag weer een gedeelte uit uw woord mogen overdenken. Dat alles met dat heilsfeit van Pasen te maken heeft. Dat we het mogen weten. Dat we alles van ons leven mogen laten overstralen door het licht van Paas. En er kan in ons leven zoveel aan de orde zijn. Aan moeite, aan verdriet, aan twijfels, aan vragen. U weet wat er in ons leven aan de orde kan zijn. Heren, we mogen het weten, we mogen alles laten overstralen door dat heerlijke opstandingslicht. Maar wilt u geven dat we dat ook mogen doen? En dat we ook steeds weer opnieuw op mogen zien naar u, Heere, die leeft en die leven geeft. Dat we niet altijd blijven zien op wat voor ogen is. Maar dat we u in het oog mogen hebben. Die alles ligt. Die opgestane levensvorst, die paaskoning. Die leeft en regeert tot in alle eeuwen. We zijn dankbaar, Heere, dat we vanmiddag ook weer nieuwe ambtsdragers uit uw hand mogen ontvangen. U bent de levende koning die uw kerk regeert door middel van mensen. Die u als instrumenten wilt gebruiken in uw handen. Om uw werk daardoor in het midden van de gemeente te laten voortgaan. We zijn dankbaar, Heere, dat we het mogen zien dat u ook in ons midden wilt voortgaan met uw werk. Dat is een wonder. Dat is niet om iets in ons. Dat is omdat u God bent. Omdat u koning bent. Omdat u de koning van uw kerk bent. Die uw gemeente bewaart en behoedt en verder leidt. Heren, wij zijn ook dankbaar dat we afscheid mogen nemen van een aantal broeders die in de afgelopen jaren de kracht van u ontvangen hebben om te dienen. Ze hebben het mogen doen uit liefde tot u, uit liefde tot de gemeente. En we vragen van u, Heere, of u de broeders ook nabij wilt zijn. U ze vandaag afstand doen van dat stuk werk. Dat ze het over mogen geven in uw handen. En dat ze er ook van overtuigd mogen zijn. Al is ons werk, ook ons ambtswerk, dan gebrekkig. Toch mogen we het weten. Er is niets ijdel in u. Heren in de hemel, wij komen zo samen tot u en wij willen bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Wij willen samen ook bidden om uw zegen over de bediening van uw woord ook elders. Uw kerk komt op deze paasdag samen, wereldwijd. Dat zou het heerlijk zijn. Als uw koninkrijk ook vandaag zou worden uitgebreid. En dat mensenharten door die levenwekkende stem van u uit de dood zouden worden teruggeroepen. Tot dat leven met u. Zegen alle zendingswerk. We bidden in het bijzonder ook voor Israël. Onder Israël zijn deze machtige dingen geschied. En voor een deel is Israël nog verhard. Heere, wilt u harde harten openbreken? Wilt u met die opstandingskracht ook onder Israël meer en meer mensen tot het geloof in de Heer Jezus Christus brengen? En zegen ook alle Messias belijdende Joden, die het niet altijd even gemakkelijk hebben. Dus hen ondersteunen, Heere. Wij willen samen ook bidden of u wilt zijn met alle evangelisatiewerk dat onder ons eigen volk gebeurt. Want dat wordt op Pasen de scheiding toch ook niet merkbaar en duidelijk. De mensen in deze wereld, ze hebben het over paashazen en over paaseieren. Verder kunnen ze het niet brengen. Maar Heere, wat zou het een zegen zijn dat er van ons als kerk ook nog een boodschap zou uitgaan. Een levenwekkende boodschap. Er is een Heere die leeft en die leven geeft. Heere, zegen, al de pogingen in het werk worden gesteld om harten te bereiken met het evangelie van paas. Wij dragen vanmiddag ook aan u op de gemeente van Bulgarije. En we dragen ook in het bijzonder aan u op onze broeder en zuster Paas in Malawi. Ze zijn ver van ons en toch we voelen ons met hen verbonden. Wilt u ze nabij zijn? Ook een gezegend paasfeest geven. En ook in hun specifieke situatie, die niet altijd even gemakkelijk is, zicht geven op u die leeft en die regeert en die krachten wilt geven. Zo komen wij samen een ogenblik voor uw aangezicht, Heere. Hoor ons en verhoor ons gebed. Zegen ons en zie ons aan alleen in hem. De opgestane Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 21, gemeente, is een zogenaamde messiaanse psalm. Dat betekent, het gaat zeker over David, maar het gaat ten diepste over Davids zoon. En dat blijkt ook wel, zeker uit de berijming van het derde, het vierde en het vijfde vers. En die drie versen gaan we ook samen zingen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En ge hebt het hem gegeven. En zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 21, 3, 4 en 5. We zingen straks van Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze en ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken, dag en nacht. Het uitgangspunt is vanmiddag 2 Timotheus 2, het 8e vers, waar Paulus aan Timotheus schrijft: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Gemeente, een mens moet nogal veel onthouden. En soms valt dat niet mee. Zeker niet als je een dagje ouder bent geworden. Dan vergeet je al gauw bepaalde dingen. Grotere dingen, kleinere dingen. Maar wat zeker onthouden moet worden en wat beslist niet vergeten mag worden, zegt Paulus hier, dat is dat het eens Pasen is geworden. Pasen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Pasen mag niet vergeten worden, want Pasen, ja, dat is een geweldig belangrijk heilsfeit. Door Pasen is er een nieuwe tijd aangebroken. Pasen is maar niet zomaar wat. Een nieuwe tijd is er aangebroken. En de machten van het kwaad zijn in principe toen door de Heere Jezus overwonnen. En dat mag niet vergeten worden. Dat moet onthouden worden. Dat moet iedere dag onthouden worden. En wie moet dat nou onthouden dan? Nou, iedereen. Want Paulus zegt niet, ja, deze mensen moeten het wel en de andere mensen moeten het niet in gedachtenis houden. Nee, houd in gedachtenis. Hij zegt het tegen u. Hij zegt het tegen jou. Hij zegt het tegen mij. Hij zegt het tegen u, die nieuw bevestigd zult worden in het ambt vanmiddag. Hij zegt het tegen ons allen. Houd in gedachtenis. Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nou, wat betekent dat nou precies? Wat houdt dat nou precies in? Daar willen we het samen vanmiddag over gaan hebben. Ik heb als thema gekozen een dringend paasappel. Een dringend paasappel. Als Paulus dit zo hier zegt, hè, houd nou in gedachtenis dat de Heere Jezus uit de doden is opgewekt, dan is dat in de eerste plaats een appel, een oproep aan het adres van Timotheus. Timotheus, wie is dat? Was nog een jonge broeder. Timotheus was een man in wier hart een oprecht geloof in de Heere Jezus leefde. Timotheus, die had een heel goed voorbeeld gehad in zijn grootmoeder Lois, in zijn moeder Eunice. En die twee die hadden de jonge Timotheus opgevoed, bij de schriften, in het geloof. Ze hadden voor de jongen gebeden, ze hadden voor de jongen uit de schriften geleefd en gelezen. Daarom zegt Paulus even verderop in deze brief ook, hè, jij weet van kinds af aan de heilige schriften. Je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Ja, als je dat zo leest, wat is het dan ook van vandaag, voor vandaag geweldig belangrijk, hè? Dat onze kinderen ouders, dat onze kinderen ook grootouders hebben die werkelijk waar hen onderwijzen en laten onderwijzen in de schriften. Wij kunnen onze kinderen helaas het waarachtige geloof niet geven. Nee, dat kan niet. Dat zou je wel willen als vader, als moeder, het gaat niet. Maar je mag weten, in veel gevallen wil God toch die geestelijke opvoeding zegenen. En ik weet dat er onder ons zijn die dat ook kunnen bevestigen, dat dat zo in hun eigen leven is gegaan. Hoe heb je de Heere leren kennen? Hij heeft de opvoeding van mijn ouders gezegend. Ja toch? Paulus en Timotheus, er is een hele hechte band tussen deze twee mensen gekomen. Ook al was er geen familierelatie, er was wel een geestelijke relatie gekomen. En het valt mij ook op, en u waarschijnlijk ook, dat Paulus meer dan eens deze Timotheus noemt mijn zoon. Vers 2 van hoofdstuk 1, mijn geliefde zoon. En het eerste vers van dit tweede hoofdstuk, mijn zoon. Zo nauw is dan die band tussen Paulus en tussen Timotheus. Hè? Dat is nou die geestelijke band. Hè? Dat is nou die band die de natuurlijke bloedband overstijgt. Dat is nou die geestelijke broederband. Hè? Die je ook vandaag nog mag ervaren met allen die de naam van de Heere Jezus hebben liefgekregen. Kun je soms ook zo nadrukkelijk ervaren als je eens in het buitenland bent. Dat je met iemand die je verder niet kent toch een band ervaart. Omdat je diezelfde Heere mag vrezen en dienen. Hè? Zo is het tussen Paulus en tussen Timotheus ook. Hè? Er is een geestelijke band. Mijn zoon, zegt hij. Paulus heeft heel wat aan deze Timotheus mogen doorgeven. Van wat hij van de Heere ontvangen heeft. En het is zelfs zo dat Paulus op een gegeven moment deze Timotheus heeft mogen bevestigen in het ambt. Weet je waar dat was? Dat was in Efeze. En ik weet niet of Efeze ons iets zegt. Ja, natuurlijk zegt Efeze ons iets. Die naam die komt ons heel bekend voor. Maar wat is Efeze? Efeze, dat is die grote havenstad daar in Klein-Azië. Efeze, daar was heel wat aan de hand. Een havenstad in die dagen, moet je niet te klein over denken, daar gebeurde wat hoor. Ook heel wat dingen die het daglicht niet konden verdragen. Nou, in die grote havenstad, daar was toch een gemeente van de Heere ontstaan door Gods genade. En daar was die nou bevestigd, deze Timotheus. Daar was deze jonge broeder nou voorganger geworden. Viel niet mee voor hem. Nee, dat viel echt niet mee. En dat is wat Paulus dan eigenlijk ook als achtergrond heeft van deze, zeg maar, oproep. Dit appel. Hè. De achtergrond is, Timotheus is in Efeze. Het is niet zo makkelijk daar in die gemeente. En wat zegt Paulus dan? Houd nou in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Kijk, dat is het waar je je aan vast moet houden. Dat is wat jij moet onthouden, Timotheus. Je mag veel dingen vergeten van wat ik je heb gezegd. Veel dingen waren eigenlijk maar gewoon menselijke dingen. Je kan het, als jij het wilt, op een andere manier doen. Maar dit moet je onthouden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En weet u gemeente, deze woorden die zijn heel erg dringend. En waarom zijn die heel erg dringend? Ik zal u zeggen dat Paulus deze woorden gesproken heeft, terwijl hij wist dat hij ging sterven. Als mensen gaan sterven, dan zijn we nog meer bereid om naar hun woorden te luisteren. We zeggen dat vaak ook. Heeft hij nog wat gezegd? Alsof de laatste woorden de meest belangrijke woorden zouden zijn van de mens. Ik denk dat we meer naar het geheel van het leven moeten kijken, maar dat terzijde. Hè? Maar toch, laatste woorden vinden we heel erg belangrijk. Hè? Paulus weet, nog even en ik zal sterven. De tijd van mijn ontbinding, zegt hij, is nabij. De Heere had hem dat blijkbaar bekendgemaakt op een voor ons niet na te speuren manier. En nou, voordat hij dan gaat sterven, wil hij nog één keer zijn lieve zoon in het geloof, Timotheus, bemoedigen. En wil hij erop wijzen, waar komt het nou op aan, Timotheus? Wat is nou het belangrijkste? Dat je in gedachtenis houdt dat de Heere Jezus uit de doden is opgewekt. Je mag veel vergeten, maar vergeet dit alsjeblieft nou niet. Laat dit nou elke dag door jou onthouden mogen worden. Gemeente, deze laatste wilsbeschikking van Paulus, want zo zou je die eigenlijk dan kunnen noemen, het laatste testament van Paulus, hè? Dat is een geweldig dringend appel. We zullen het dus zo moeten zeggen tegen elkaar vanmiddag. Hij doet er alles aan wat in zijn vermogen ligt om Timotheus erop te wijzen. Jongen, denk er toch aan dat je één ding niet vergeet. Ja, wij zeggen wel eens, hè, een beetje gewoon tegen elkaar. Hij haalt alles uit de kast. Hij doet er alles aan om Paulus, om Timotheus erop te wijzen. Dit is waar het om gaat. Pasen. Dat moet je vasthouden. Dat moet je onthouden. Daar gaat het om. Ja, gemeente, als we daar vanmiddag zo over nadenken, dan komt natuurlijk ook de vraag naar voren, wat betekent dat nou precies? Hè? Onthouden dat Jezus uit de doden is opgewekt. Wat is dat nou? Wil Paulus nou zeggen, nou Timotheus, hoor eens even. Dan moet je elke dag, moet je eens even een ogenblik stil zijn en denken dat het Pasen is geworden. Zou dat nou de bedoeling zijn? Nou, u voelt er wel aan, uit de manier waarop ik het zeg, dat de bedoeling niet is. Weet je wat Paulus hier eigenlijk zegt? Hè? Hij zegt, laat de werkelijkheid van Pasen je leven bepalen. In gedachtenis houden, dat wil eigenlijk zeggen, laat de werkelijkheid van Pasen je leven als een licht overstralen. Misschien een voorbeeld, hè? Als twee jonge mensen van elkaar zijn gaan houden en er is verliefdheid, dan zijn ze eigenlijk helemaal op elkaar gericht. En dan denken ze ook aan elkaar, ook bij alle dingen die ze doen. Op wat voor manier dan ook? In die verliefdheidsfase, dan zijn ze helemaal op elkaar gericht. Nou, zo zou je het eigenlijk vanmiddag onder woorden kunnen brengen, in gedachtenis houden. Dat is, laat de opstanding van de Heere Jezus je helemaal mogen bepalen. Alles wat je doet in je leven. Alles wat vreugde geeft, maar ook zeker alles wat moeite geeft, wat verdriet geeft, waar je tegenaan loopt. Hè? Laat alles overstralen door het licht van Pasen. En dan zal ik u nog wat zeggen, gemeente, dat kun je opmaken uit de werkwoordsvorm die Paulus hier gebruikt. Daar zegt hij eigenlijk van, hoor eens, laat dat nou steeds mogen gebeuren. Laat dat nou iedere dag mogen gebeuren. Laat het nou niet zijn dat je zegt, ja nou vandaag heb ik al aan Pasen gedacht hoor. En vandaag laat ik Pasen over mijn leven stralen. En morgen ga ik weer over tot de orde van de dag. Nee, laat steeds, iedere dag weer opnieuw, de werkelijkheid van Pasen uw leven overstralen. Iedere dag weer opnieuw. Dat zegt Paulus tegen Timotheus, maar hij zegt het ook tegen u. Hij zegt ook tegen jou. Hij zegt ook tegen mij. Hij zegt het tegen ons allemaal. Laat goed doordringen dat het Pasen is geworden. Onthoud dat. Hij zegt het ook tegen u. Ik heb het net al gezegd als nieuw bevestigde ambtsdragers. Onthoud goed. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. En weet je, als we dat mogen doen, dan zullen we ook gaan merken dat het licht van Pasen ons gaat overstralen. Dan zullen we ook gaan merken, niet dat de dingen anders worden hoor. Als je moeite hebt in je leven, dan wordt het niet anders. In die zin, de moeite worden niet weggenomen. He? Maar je gaat wel merken dat het anders wordt. Paaslicht mag er overheen vallen. En als er paaslicht overheen valt, dan kun je toch verder. dan kun je toch verder. Weet je, toen Paulus zelf met Silas daar in die gevangenis in Filippi zat, dan kon hij zingen. Terwijl het zo moeilijk was. Waarom kon hij nou zingen? Omdat hij op dat moment in gedachtenis mocht houden dat de Heer Jezus uit de doden was opgewekt. Hij zag op die levende Heer. En als een mens daar zicht op heeft, op die levende Heer, dan kan die alles aan. Dan kan die verder. Dan kan die verder. Ondanks alle moeite, alle zorgen. Gemeente, er is nog iets wat in deze tekst naar voren komt, wat ik vanmiddag ook heel graag u zou willen duidelijk maken. En dat is, er staat hier dat Paulus zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nou weten wij dat de naam Jezus zijn persoonsnaam is en de naam Christus is zijn ambtsnaam. Ja. En nu staat het hier in die volgorde. Hè? Eerst de persoonsnaam en dan de ambtsnaam. Hè? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. In vers 10 staat eigenlijk net andersom. Daar staat, Ik verdraag alles om de uitverkorenen, opdat ze ook de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. Zie je dat staan? Net andersom staan. Maakt dat wat uit? Nou, in principe natuurlijk niet. Of je nou eerste persoonsnaam naar de ambtsnaam noemt, of het eerste ambtsnaam naar de persoonsnaam, maakt in principe niet zoveel uit. En toch, in dit vers dat we vanmiddag samen overdenken, gemeente, mogen we er wel enigszins een conclusie aan verbinden dat het er zo staat en niet anders. Hij zegt, je moet in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Eerst die persoonsnaam, Jezus. Waar wijst die naam op? Die naam Jezus, die wijst erop dat de Zoon van God, dat hij mens geworden is, zoals wij, mens, vernedering. Wij weten dat de vernedering van de Heer Jezus ook verder gegaan is. Het is niet bij kerst gebleven. Het is ook Goede Vrijdag geworden. Die smadelijke, smartelijke weg heeft de Heer moeten gaan. Vernedering, Godzoon. Jezus wijst op zijn vernedering. En die naam Christus, dat betekent gezalfde, Messias. En die naam Christus, die wijst eigenlijk op zijn verhoging. In de weg van zijn vernedering is hij tot Christus, tot zaligmaker geworden. Hij is van lijden naar de heerlijkheid gegaan. Zo is het met de Zoon van God gegaan. Van lijden naar de heerlijkheid. Van de dood naar het leven. Nou, en daar ligt nou zo'n geweldige troost in. Weet je? Waarom ligt daar nou zo'n geweldige troost in? Omdat Pasen niet alleen maar van betekenis is geweest voor de Heer Jezus zelf, maar omdat Pasen ook zo'n geweldige betekenis heeft voor allen die in de Heer Jezus hun zaligmaker hebben ontmoet. Weet je dat? De Heer die heeft het gezegd, hè? Ik ben gestorven. Ik ben opgestaan. Maar mijn volk is met mij gestorven. Mijn volk is met mij opgestaan. Dat kun je niet begrijpen. Dat kun je niet begrijpen. En toch is dat de werkelijkheid. Hè? De Heer was niet alleen toen hij opstond. Hij had zijn volk, om zo te zeggen, bij zich. Hij was één met zijn volk. Hij had zich één gemaakt met zijn gelovigen van alle tijden en alle plaatsen. En dat is nou zo troostvol. Dat is nou zo geweldig belangrijk. Hè? Als we in hem onze zaligmaker mogen ontmoeten, dan mogen we weten, dan zal ook onze weg van vernedering naar verhoging gaan, van lijden naar heerlijkheid. Dan zal zelfs dwars door de dood heen ons het leven worden geschonken. Dat is het. Zo'n machtige rijk, want dat is nou paas. He, want Pasen natuurlijk, we kunnen er heel veel over zeggen. We kunnen er ook geweldig dankbaar voor zijn dat de Heer opgestaan is. Maar als het daar nou bij gebleven was. Nee, de opstanding heeft ook voor het geloof zo'n geweldige vruchten. Daar ligt nou alles in die opstanding. Met hem opgestaan in het nieuwe leven. En dwars door de dood heen zal hij dat leven straks geven. Ik leef. En gij zult leven, zegt de Heer Jezus. Nou, en dat is nou zo geweldig rijk. En daarom is het ook zo geweldig rijk om in gedachtenis te houden dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Daarom is het zo belangrijk om te onthouden dat het Pasen is geweest. Dan weet je, er is een nieuwe orde aangebroken. De machten van het kwade zijn overwonnen. Ik ben en ik blijf een klein mens. Ik blijf ook als gelovig mens, een zondig mens. Ja, daar heb ik het zo moeilijk mee. Dat is de grootste moeite in een christenleven, die overblijvende zonde. Ik blijf als christen ook onderworpen aan ziekte. En zelfs aan de dood. Ja toch, we moeten allemaal sterven. Maar als ik weet dat Pasen een nieuwe orde heeft ingeluid. Als ik weet dat de Heere Jezus van lijden tot heerlijkheid, van dood tot leven is gegaan. En dat Pasen ook alles voor het geloof te betekenen heeft. Dan weet ik ook dat er toekomst is en dat er uitzicht is. Dan mag ik het zelf zeggen, blij voor uitzicht dat mij streelt. In gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat is zo'n heerlijk, troostvol gegeven. Er staat in dit gedeelte nog iets anders, gemeente. Daar moeten we samen ook nog even naar kijken. Dat is dat Paulus hier spreekt over Jezus Christus die uit de dood is opgewekt. Welke is uit het zaad van David? Wat betekent dat? Nou, David, die kennen we allemaal. Dat was de grootste koning uit Israël, nietwaar? Jezus uit het zaad van David. Ja. Zo was die al beloofd in het Oude Testament. Er zal een rechtvaardige spruit uit Davids stam gaan voortkomen. Maar wat heeft die engel toen gezegd? Die engel die bij Maria kwam. Juist. Die heeft toen ook al gezegd, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Met andere woorden, hè, Jezus is die grote zoon van David. Hè. En daar wijst Paulus hier ook op. Hè. Hij is de grote zoon van David. Hij is die grote koning. Hij is groter nog dan David. Want David is gestorven en die is niet opgestaan. Maar de zoon van David is gestorven. Maar hij is ook weer uit de doden opgestaan. Hij is groter, rijker, heerlijker. Hij is de koning met een hoofdletter. Nou, en dat moet ook onthouden worden. Dat moet ook onthouden worden. Iedere dag weer opnieuw moet het onthouden worden. Dat de Heere Jezus koning is. Dat hij regeert. Want dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. He, gedenk niet alleen dat de Heere Jezus leeft. Maar dat de Heere Jezus ook regeert. Ja. Wij zien dat niet altijd. Laten we het maar heel eerlijk zeggen. We zien het meestal niet. We zien die kwade machten om ons heen. Of heb je dat ook nooit, dat je om je heen kijkt en je denkt van wie regeert er nou eigenlijk? Dan lijkt het alsof de duivel het voor het zeggen heeft. Hè? En wat is het ook moeilijk, hè? Als het nou Pasen is geworden en vlak na Pasen word je weer met een sterfgeval in je familie of vriendenkring geconfronteerd. Dan kun je het soms zo ook als het ware als een soort twijfel in je hart voelen opkomen. Is het allemaal wel waar? Klopt het allemaal wel? dat de Heere regeert, dat de paaskoning regeert. We kunnen soms de indruk hebben van niet. En toch, kijk, en dat is wat Paulus hier zegt tegen Timotheus, hè. Laat dat door jou goed onthouden worden. Laat dat door jou niet vergeten worden. Hij is uit de doden opgewekt. Hij die leeft, maar die ook uit het zaad van David is. Met andere woorden, die de koning is. Die de grote koning is. Leer steeds weer opnieuw te zien op hem die regeert. Die het alles voor het zeggen heeft. Ja toch, ondanks alles. Hij heeft het toch zelf gezegd. Hè? Mij is gegeven. Alle macht, de hemel en ook op de aarde, ondanks alles, ja toch. En weet u wat Paulus dan in deze tekst aan het einde zegt? Dan zegt hij, naar mijn evangelie. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, we kunnen alleen maar in gedachtenis houden dat de Heere Jezus is opgestaan wanneer we ons houden aan het evangelie dat verkondigd is. Of om het wat breder te zeggen, wanneer we ons houden aan het woord dat ons gegeven is. We kunnen niet blijven bij die opstanding als we dat woord dicht laten in ons leven. Er zijn mensen die zeggen, nou, het was Pasen. Ja, het is ons weer voorgehouden. En we hebben Pasen weer gehad. Morgen tweede paasdag, dinsdag, we hebben Pasen weer gehad. Nee. Dinsdag, woensdag, donderdag en al de dagen. Dan moet dat woord open. Echt open. En dan word je steeds weer bepaald bij die levende Heere. Dan komt hij zomaar in dat woord naar je toe. En dan laat hij door zijn geest je steeds weer vertrouwen op hem, geloven in hem. Zo houdt hij je vast. In gedachtenis houden, dat kan nooit zonder een open schrift. Hè? Zou dat misschien ook niet de oorzaak zijn, wanneer we vaak toch zo weinig in gedachtenis houden, dat de Heer Jezus leeft, dat we toch te weinig bij een open schrift leven. Ja, we hebben het zo druk, dat weet ik. Maar wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Waar gaat het nou in wezen om? Het gaat er toch om, is het niet? Hè? Dat we hem zien, dat we hem kennen, dat we voor hem leven. Nou, ik heb vanavond als thema boven deze preek geschreven een dringend paasappel. Een appel, dat wil eigenlijk zeggen een oproep, hè? Appelleren, dat is roepen, dringen, wakker worden, realiseren waar het om gaat, beseffen wat er aan de orde is. Een dringend paasappel. Nou, dat is dit woord. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En dat is in de eerste plaats voor Timotheus geweest, heb ik u duidelijk gemaakt, ter bemoediging. Want hij had op dat moment had hij het niet echt heel erg breed. Er zijn zelfs verklaarders die denken dat hij op dat moment depressief geworden was door alles wat hij meemaakte. De wereldse invloeden hielden helaas geen halt voor de deuren van de gemeente van Efeze. En er waren ook nogal wat valse leraren gekomen die een andere leer brachten dan de leer van het kruis van de Heer Jezus Christus. En die brachten zo'n stuk verwarring ook in die gemeente. Dat kan maar zo, vooral in die tijd. Timotheus kon wel wat bemoediging gebruiken. En wat zegt Paulus dan? Nou, kop op hoor. Hou je maar taai. Dat roept de wereld en je hebt er niks aan. Maar Paulus die zegt, weet je of ik je nou bemoedigen mag? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Er is maar één werkelijkheid die je kracht kan geven. En dat is deze werkelijkheid. Dat je weet dat de Heere leeft. En dat de Heere regeert. Timotheus, doe je ambtswerk in Efeze. Door niet te zien op jezelf. Door niet te zien op de dingen die aan de orde zijn. Maar door te zien op die levende koning. Dat is het. Nou, en dat zegt de Heer, dat begrijpt u natuurlijk al lang, lieve broeders, die vanmiddag uw jawoord gaat geven, dat zegt hij ook tegen u. Je ambtswerk beginnen. Als je alles een keer gediend hebt, dan weet je al een klein beetje wat het ambtswerk inhoudt. Als je voor het eerst begint, dan weet je dat niet. En dan kan het soms nog meer tegen, dat je er tegenop gaat zien. Hoe zal ik dat nou moeten kunnen doen? Maar niet zien op jezelf. En ook maar niet zien op de dingen die misschien allemaal aan de orde kunnen komen. Maar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We hebben een levende koning, een levende Heer. We mogen in zijn dienst staan en zijn werk. De Heer wil ons ervoor gebruiken om dat werk te doen voortgaan. Zo mag het. Zo mag het. Maar gemeente, laten wij het ook vanmiddag voor gezegd houden. Het geldt ook voor u. Het geldt ook voor jou. Waar gaat het om? Ja, u zegt, er zijn zoveel moeite in mijn leven. U zegt misschien, er is zoveel verdriet in mijn leven. Ik zal er niks van afdoen. Ik wil er niets van afdoen. Maar één ding houdt in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is wat u kracht geeft. Dat is wat u op de been houdt. Dat is wat u bemoedigen kan. Steeds weer opnieuw. Het is vandaag paas, het is morgen paas. Ja, dan heb ik het weer gehad. Nee. Dan begint het. Dan begint Pasen in de praktijk van alle dag. Het mag niet vergeten worden. Het moet onthouden worden. Iedere dag weer opnieuw. Dat de Heere Jezus opgestaan is. Dat hij leeft en dat hij regeert. En dat hij alles voert naar het doel dat hij voor zijn ogen heeft. Gemeente, ambtsdragers, laten we gehoor geven aan het dringend paasappel dat Paulus hier aan Timotheus, maar ook aan ons allen, doet klinken. Amen. Voordat de broeders hun ja-woord op de bevestigingsvragen zullen geven, willen we eerst samen het formulier dat daarvoor opgesteld is lezen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. De kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in de gemeente zijn verkozen. Daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we thans in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van zijn lichaam. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. En ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat ze met de dienaren des woords opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Zij zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. En zij moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren ze te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer, die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En ook tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren des woords, voor wier leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. En daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren des woords erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en met goede orde zal geschieden, naar de wil van hem, die geen God van wanorde is, maar van vrede. En zo zullen ze in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde, over welke u de Heilige Geest tot opzieners heeft gesteld, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst van diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente, naast de bediening van het woord en de sacramenten, het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. En wij lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diakenen hebben samen met de dienaren des woords en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. En zij zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. En verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. En ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naaste. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan ze in dienst van Christus, die de arme zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Broeders, mag ik u vragen om op te staan? Nu gij, broeders, gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult gij voor God en zijn gemeente antwoorden op de navolgende vragen. Ten eerste, zijt ge in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? En ten tweede, houdt ge de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt gij alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? En ten derde, belooft ge uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? En ten vierde, belooft gij u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien gij in leer of leven u te buiten zoudt gaan? Broeder Brouwer, wat is daarop uw antwoord? Broeder Van Dam. Broeder Van Delen. Broeder Diepeveen. Broeder Ten Hove. Broeder Kok. Broeder Lagemaat. Broeder Verhelst. De almachtige God en Vader geven u zijn genade, en dat gij in deze dienst getrouw en ook met zegen moogt werkzaam zijn. Amen. Gemeente, laten wij deze nieuw bevestigde broeders staande gaan toezingen uit de morgenzang, het derde vers, en dan enigszins gewijzigd en toegesneden op hun situatie, dat ze hun ambt mogen verrichten tot zijn eer. Liefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. En stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen. Bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde des Heren recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid. En wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst van de barmhartigheid. En aangezien niemand van ons de bekwaamheid vanuit zichzelf heeft, willen we de Almachtige God om zijn genade aanroepen. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt, we danken u dat gij ons geschonken hebt mannen van goede getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat zij in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging der wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen aan de gemeente, opdat zij zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst van de barmhartigheid en erend in hun ambt. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij tot u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders, nog een enkel woordje. Ik heb niet zoveel toe te voegen aan datgene wat er vanmiddag al naar voren gekomen is vanuit 2 Timotheus 2 vers 8. U hebt verstaan, geliefden, dat de apostel ons erop wijst dat we steeds weer opnieuw omhoog moeten zien naar die levende Heere Jezus Christus. We hebben een levende koning die opgestaan is en de machten van de dood en van de hel overwonnen heeft. Maar die ook regeert. Die alles in zijn hand heeft in de hemel en op de aarde. En het gaat allemaal naar de volleinding toe. We mogen in dienst staan van een overwinnende koning die straks volkomen overwinnen zal. Laat bij alles wat u in uw ambt tegenkomt u zicht nimmer, maar dan ook nimmer afgetrokken worden van hem. Zie op hem, blijf op hem zien. En dan zult u uit hem steeds weer opnieuw de kracht, de moed ontvangen die nodig is om uw ambt getrouw te blijven verrichten. De Heere zegene u en hij zegene ook uw ambtswerk. Dank u wel. Broeders die vandaag afscheid nemen, mag ik u vragen ook even op te staan. Broeders, het doet mij eigenlijk toch een beetje verdriet dat ik van u afscheid moet nemen. En dat komt omdat we in de afgelopen jaren toch ook met elkaar een band hebben mogen ontvangen. Dat we samen ook het ambtswerk hebben mogen doen dat op ons afkwam. Niet altijd even gemakkelijk. Maar we hebben wel steeds opnieuw ook ervaren dat we één en hetzelfde doel hadden. De eer van de Heere, de opbouw van de gemeente. En broeders, nu gaat u afscheid nemen. En ik gun het u van harte dat u even terug mag treden. En dat u uw plaats in het midden van de gemeente weer mag innemen. Ik wil geen afscheid van u nemen zonder u eerst ook hartelijk dank te zeggen voor alles wat u voor de gemeente in de afgelopen jaren heeft gedaan. En ik mag in die dank ook betrekken ook de zusters die zoveel tijd ook alleen moesten zijn omdat u in het midden van de gemeente werkzaam was. Ik mag u heel hartelijk dank zeggen voor datgene wat u in de naam van de Heere in ons midden heeft mogen doen. En als het u vergaat, zoals het mij ook dikwijls vergaat, dan denk je ook wel eens bij jezelf, ach, wat zou nou het resultaat zijn van al ons dienen? En dat je ook wel eens bij jezelf denkt, ach, wat zijn we maar kleine mensen. En wat is ons ambtswerk ook dikwijls maar gebrekkig. We hebben samen stilgestaan bij 2 Timotheus 2 vers 8. Maar er is nog een prachtig hoofdstuk in de Bijbel dat over de opstanding gaat. Dat is 1 Korinthe 15. En aan het einde van 1 Korinthe 15 wordt het dan ook zo schitterend verwoord. Hè? Dat werk is nooit ijdel in de Heer. Dat betekent dat hij maakt gebruik van ons als kleine, zwakke mensen om toch zijn werk te doen. En u mag ook weten dat alles wat u hebt gedaan in de afgelopen jaren, uit liefde tot Christus en tot de gemeente, dat de Heere daar ook zijn werk mee heeft gedaan en mee zal doen. Dat vertrouwen mag u ook hebben. Broeders, ik gun u van harte een tijd dat u terug mag treden. En ik wil u ook, als u in het ambt van alle gelovigen in ons midden weer uw plaats zult innemen, van harte Gods onmisbare zegen toewens. Ik wil u hartelijk danken. Gemeente, voordat wij onze slotzang gaan zingen, willen we eerst samen de Heere dank zeggen voor deze dienst. Zo komen we voor uw heilig aangezicht, Heere. In deze dienst hebben wij mogen luisteren naar die dringende vermaning, dat dringende paasappel, om toch ons leven te laten bepalen door Pasen, ja, door de opgestane Heere zelf, die van lijden tot heerlijkheid ging, die uit het zaad van David is, die koning is, die de regering heeft, die alles naar dat grote doel leidt dat hij voor ogen heeft. Heere, wilt u geven dat we inderdaad zo elke dag weer opnieuw op u mogen zien. Dat we het mogen doen in onze persoonlijke situatie. En u weet hoe die situatie is. Zeker als we ouder worden, kunnen er soms zoveel moeite zijn. Of als er die lege plaats in ons leven is gekomen, wat hebben we daar een verdriet van. Heere, laat toch alles mogen meewerken om het zicht te hebben en te houden op u. En dat geldt ook, Heere, voor de ambtsdragers die we vanmiddag uit uw hand hebben ontvangen. Geef ook de broeders steeds weer zicht op u die leeft en die regeert. We staan niet in dienst van mensen. We staan in dienst van u. Heere, dat geeft kracht, dat geeft moed, dat geeft ook toekomst. Nogmaals willen wij ook u danken voor dat werk wat ook in het midden van de gemeente door de broeders is gedaan die vandaag afscheid nemen. En ieder op zijn wijze heeft mogen dienen uit liefde tot u en tot de gemeente. En dan mogen we het weten, nooit ijdel in u. Wilt u de broeders ook in de komende tijd, als ze weer in het midden van onze gemeente hun plaats in het ambt van alle geloven gaan innemen, ook uw zegen geven. Zo komen we samen tot u, Heere, u dankend voor wat u ons vanmiddag heeft willen schenken. Breng ons ook morgenochtend weer in de kerk samen als gemeente, om dan opnieuw te luisteren naar de rijkdom van Pasen. Geef ook dan om in Klomti voorhoop te gaan, alles wat hij daarvoor nodig heeft. Neem alles weg wat niet was, naar uw heilige wil. En zie ons aan, Heren, in hem, die opgestaan heiland. Amen. Psalm 145, het tweede vers, is de slotzang van deze dienst. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die in zijn naam op u. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.